Goedenacht, Jos.
Goedenacht, Robert.
Dank voor weer een mooie nieuwe setting waarin we ons vinden.
Ja,
het is voor weer... wederom een nieuwe aflevering.
Het is weer donker.
Het is weer donker. Tenminste, het is weer nacht.
Ja. In de penthouse loft is het donker.
Ja, exact. Ja, ja. Met, eer wie eer toekomt, een nieuw sponsored LG television set.
Ja.
Dat is wel een lekkere sponsor, hè, die LG.
Ik weet niet hoe die ons gesponsord heeft. Nee. Ik heb vooral LG gesponsord, geloof ik.
Ja, inderdaad. Nee, dus wij hebben net ons gelaafd aan prachtige beelden van Attenborough.
Ja.
En de schitterende documentaires en zijn oeuvre. Maar dat is niet waar we het nu over gaan hebben.
Nee, het is goed.
Het is goed.
Maar is het perfect?
Ja, exact. Heel goed.
Dat is de vraag.
Dat is de vraag. Is het perfect?
En is dat belangrijk?
Ook dat.
En is dat goed?
En is dat goed? En dat is toevallig waar we het nu over gaan hebben.
Ja. Want de een heeft dat nou eenmaal meer dan de ander.
Ja. Misschien heeft iedereen het, alleen is bij de een de lat hoger dan bij de ander.
Bij de een valt meer gewoon op dan de ander.
Dat kan ook. Ja, en de een vindt iets eerder perfect dan een ander. Het
nee, maar nee.
Ik noem maar een kinderfeestje.
Ja.
Dan de ene moeder of vader.
Hè, moet precies de taart zo
precies de taart.
Hebben.
En, dan moet op die plek op de tafel staan. En alle servetjes moeten in matching colors. En dan moet dat hoort dat. De ballonnen moeten erbij. En een ander is al blij als het een mooie taart. Als het kindje gelukkig is. Ik noem maar wat. Hè, en dat er een slinger hangt. Hè, voor hen is dat al perfect. En voor een ander moet het helemaal gesteld, gedesigned en dan pas is het perfect.
Ja.
Dus voor de een is het ook anders dan voor de ander, denk je niet?
Ja, dat denk ik dus inderdaad. Maar ik denk ook omdat gewoon sommige mensen meer de instelling hebben van prima is ook gewoon goed.
Ja.
En dat zullen ze dan misschien minder hebben op hun werk.
Ja,
dat is ook de ene. Meer op het kinderfeestje. En sommigen misschien weer andersom.
Precies. Sommige mensen hebben het overal. Dat lijkt me een grote last. Dat alles perfect moet zijn.
Want je vroeg net, je hebt de een en de ander. Waar op dat spectrum zou jij, denk je, jezelf plaatsen?
Dat is een hele goede vraag. Dat ligt er heel erg aan, ligt aan het onderwerp. Ja, als het gaat om geschiedeniskennis, dan wil ik daarin perfect zijn. Maar ik heb daar de laatste jaren ook wel iets teruggenomen, omdat ik gewoon inzie dat je dingen vergeet.
Ja.
En dat vind ik heel vervelend.
Ja.
Maar meneer de Montagne, die heeft mij toen tijdens de Cultures of Reading Seminar een hart onder de spreekwoordelijke riem gestoken, 500 jaar na zijn sterven. Doordat hij als een van zijn laatste geschreven woorden had gezegd, ik heb zoveel geleerd en ben zoveel vergeten.
Ja.
En dat is gewoon inherent aan het kennis willen vergaren.
Nou ja, niet voor een computer.
In zijn oog.
Exact. Dus ik heb stiekem toch wel de hoop dat de Neuralinks en hopelijk soon competitors daarvan flink verbeterd worden en breed toegepast worden. Want dan heb je gewoon altijd een soort, dan kan je gewoon extern geheugen verbonden met de cloud.
Fantastisch.
En dan, je hoeft er maar aan te denken.
Ja.
En je hebt het uit het...
Je trekt het gewoon even uit de cloud.
Precies.
Ja. Maar is het dan wel... des mens. Je maakt dan, is het niet een beetje dat je...
Heb je dat ooit afgevraagd bij iemand die gewoon heel goed dingen kan onthouden?
Nee, zeker niet. Maar is het ook niet bijvoorbeeld, laat ik het zo zeggen, heeft perfectie, bestaat dat ook niet bij de gratie van de beperking van de mens? Dat, natuurlijk als je een ChatGPT in een cloud achter de achtergrond hebt, dat je alles... gelijk weet. En alle...
Oh, dat het dan niet meer leuk is om dingen te weten.
Nou, of in ieder geval...
Dat is wel een beetje een ding. Want
dat
je kan dan natuurlijk niet alleen uit je eigen herinneringen putten. Maar je kan van het hele internet iedereen...
Ja, klopt. En dat je dat constant opvraagbaar hebt, dan is alles perfect. Terwijl dan misschien een lecture van iemand die niet bijvoorbeeld over Parijs of de Eiffeltoren... Iemand kan heel leuk vertellen over de Eiffeltoren. En die heeft niet al die feitjes. Maar die kan wel heel leuk over vertellen. Dan is dat verhaal misschien... met de beperkingen die de mens heeft, is misschien perfect. En het andere is, het is perfect omdat je precies weet hoeveel nails en bolster in de Eiffeltoren zitten.
Ja,
welk jaar het en hoeveel mensen er ooit op zijn geweest. En hoeveel millimeter die verschuift als het waait, et cetera. Of hoe heet dat? Meedeinst. Maar dat is gewoon, dat is het gordroge kennis ergens in een database die je erbij slingert.
Ja, het is dan wel, dat verandert dan wel. Ja, als iedereen dat altijd.
Ik zeg maar wat hoor.
Maar dat zal misschien waar zijn, maar er komt natuurlijk altijd weer iets bij. Wat je nu nog niet voor kan stellen. Hoe dingen dan is hoe verhoudingen dan gaan liggen.
Ja, zeg maar. Absoluut. Absoluut.
Zeker maar waar. Ja, het is waar. Met bijna elke technologische revolutie lever je wat in.
En hoe is dat bij jou met het perfectionisme?
Ik zit wel hoog aan de kant van het perfecte, denk ik.
Ja. Maar ook niet in alles in je
zeker niet. En sommige dingen weer helemaal niet.
Nee, dat klopt. Dat hoeft ook niet. Maar bijvoorbeeld, je bent niet extreem opgeruimd.
Nee, precies.
Dat is niet erg. Nee. Ik zeg niet dat het een...
Ik vind het wel lekker om dat af en toe eens even helemaal goed te doen. Maar dat hoeft echt niet de hele tijd. Terwijl als ik bij jou thuis kom, dan...
Ja.
Nou ja, ik wou zeggen als ik een stofje zie liggen, maar dan heb jij het al zien liggen.
Ja, klopt. Ja.
Sta je al te zuigen.
Ja, ik ben wel geobsedeerd met stofjes en dat is echt doornen in mijn ogen.
Ja.
Klopt, echt bizar.
Ja.
Dus daar heb ik dat meer misschien mee. Maar jij hebt het bijvoorbeeld weer met je mapstructuur in je laptop.
Ja, dat moet inderdaad helemaal perfect.
Jij luistert letterlijk, dames en heren, dit is ongelooflijk, podcast wel van ziek hoog niveau van Sam Harris. Het is niet zomaar een chatcast van twee vrienden. Het is echt ziek hoog niveau, dat Sam Harris podcast. Maar jij maakt timestamps, notities bij die podcast. En daar houdt het niet op, beste luisterkinders. Nee, bij alle series die hij kijkt. Van nieuwe woorden die hij leert. Van dingen die hij ondervindt waarvan hij denkt, hé, dat had ik nog nooit zo bij stilgestaan. Maakt die notes.
Ja,
hij
maakt notes. Ik weet, de mens vergeet.
De mens
ik
vergeet.
Ik wil dat niet vergeten.
Dus daar ik probeer te genieten van een tafelscène van Downton Abbey, is Jos driftig notities aan het maken.
Ja.
Je geniet er ook wel van. Je geniet van de sfeer en van de scènes en de dialogen. Maar je bent ook altijd wel bezig met...
Ja, en dat is ook wel weer een beetje accounting. Een trade-off. Ja, yeah, I am always accounting.
You're recording everything. Yeah. And then the record becomes more valuable than the experience.
Ja, is dat maar niet? Nou, dan kijk ik het vaak. Kijk, daarom heb ik Downton Abbey 2 keer gekeken, Robert. Eén keer eerst zelf ter voorbereiding.
Ja.
En toen met jou nog een keer.
Ja, klopt. Nee, want ik verwees even naar Alan Watts. Dat is misschien een meneer waar we het ooit ook nog over zullen hebben. En ook een keer weer zijdelings over hebben gepraat in het verleden.
Ja, volgens mij ook. Maar die verdient ook wel een...
Die verdient wel een pluim.
Een portret. Dat kan ook audieel zijn.
Mag een audioportret. En die had het onder meer ook en over, ik denk alweer 50 jaar geleden.
Ja, over dat, want hij is 50 jaar dood.
Ja, dit over jaar het ook. Recorden, dat het op een gegeven moment... belangrijker is dan het experience. Ja. Dus dat zie je nu bijvoorbeeld. De foto op Instagram van de zonsondergang is belangrijker dan het daadwerkelijk kijken, aan den lijve ondervinden.
Ja.
Maar ik hijjack het een beetje. Vertel. Jij hebt dat dus met sommige, eigenlijk met heel veel in je leven, dat je echt heel perfect wil
leven. Ja, toch wel veel dingen, ja.
En dat
zag je ook al vroeg, want het beste voorbeeld hiervan, misschien nog in groep 7 of 8... Toen konden mensen de Pika-cursus volgen. Gaat er een lichtje branden bij jou? Weet je wel wat dat is?
Nee, ik weet wel. Ik heb ervan gehoord, maar ik weet niet wat het is.
Het was om te leren typen met 10 vingers, zeg maar. Snel typen.
Oh my god, ja, ik weet het weer. Ja.
En
daar zag je
al een beetje een klassenscheiding ook. Want het was €200 om dat te doen. En ik ging dat doen. Maar mijn vriendje uit de klas met niet zulke rijke ouders, ja, die kon dat gewoon niet doen. En daar werd ik toen al een beetje mee gepest. Dat ik dat kreeg.
Echt?
Ja.
In het mooie Haarlem? Dat jij een beetje gepest
hebt? Gewoon zoals vrienden elkaar een beetje plagen.
Oké, niet echt.
Maar er werd wel wat van gevonden.
Ja. Door ouders van andere kiddo's of van de kiddo's
zelf?
Nee,
de kiddo's zelf. Maar goed, daar ging het even niet om. Dat bestond uit 20 weken. En dan deed je volgens mij 4-5 dagen per week. Moest je 10 minuten aan een opdrachtje zitten. En dan elke dag, weet je, het was helemaal netjes ingedeeld. En toen kwam in week 18, ik was al heel ver, kwam er een woensdag waarop ik... Waarop mijn pa zei, nee, je moet nou naar bed, het is al veel te laat. Maar ik moet mijn opdracht nog doen. Nee. Dus ik kwaad, jongen. En ik boos. Ik heb nooit meer afgemaakt. Ik heb nooit meer één tik gezet erop. Want toen het eenmaal de structuur was doorbroken, in week 18, ja, dat was niet meer goed te maken.
Oh,
want het hemel. Moment, the window had closed. Zeg maar.
Ja.
Dus ik heb nooit afgemaakt. Nooit tentamen, toets ingedaan. Gelukkig had ik al 18,5 weken in de vingers.
Ja,
dus ik kan het best nu.
Letterlijk in de vingers.
Ja,
jij hebt wel een gezonde obsessie met dingen afmaken.
Nou, ik wou eigenlijk hier juist wel aangeven dat dit misschien op het ongezonde af is.
Okay.
Ik had het ook gewoon af kunnen maken.
Ja.
En één dag niet. Maar je moest wel aan het eind van de dag dan altijd naar Sandra, heette ze geloof ik. Of misschien gewoon een computerprogramma. Een mailtje sturen met je resultaat. En kreeg je kreeg je iets terug van goed gedaan of zo, weet ik veel.
Je moest je verantwoorden.
Ja, oh ja, en je moest plakkertjes op het toetsenbord doen. En dat vond mijn vader vreselijk, want die kende het toetsenbord. Die tikt nog steeds met twee vingers.
Nee, dat weet je niet.
Ja.
Historicus.
Als een boek.
Professor in de assyriologie. Ja. Met twee vingers.
Is hij trouwens officieel niet bij de
Nee, je hebt gelijk. Sorry, je hebt gelijk. Dat is,
wel in de oudheidkunde. En de oudheidkunde. Alle papers die hij dus tikt. Allemaal met twee vingers getakt. Zijn wijsvingers gewoon. Ja.
Wauw, wat goed.
Toen die plakkertjes er allemaal op moesten. Want ik moest natuurlijk blind leren. Ja. Ja, dat was voor hem hel. Hij zoekt. Nee, dat is ook niet. Waar zit hij dan? Toen ging ik nog langzamer. Maar ja, hij komt uit een tijd dat hij alles gewoon... Zijn eerste heeft hij gewoon met een vulpen geschreven.
Ja,
en toen een paar decennia op een typemachine.
Ja.
En toen pas...
En had je één foutje halverwege, dan moest je typexen of alles overtypen.
En pas de laatste 15 jaar van zijn carrière of zo had hij een computer.
Ongelooflijk.
En nu zegt ook hij van, het is niet te geloven. Als ik daar nu aan terugdenk, hoe ik iets gedaan kon krijgen in die tijd. Want als je dan van een professor uit Londen iets wilde weten of zo. Nou, dan ging je naar, dan kocht je een envelop, een brief, een paar postzegels naar Engeland. Een paar weken later was dat daar. Ja. Dan antwoorden die hem. Een paar weken later had je weer antwoord.
Ja, en nu is het soms...
En nu is gewoon een mailtje. En als je morgen geen antwoord hebt, ben je boos.
Ja, ja, ja. Ik had het je toch verteld van die guy die dan iets van... maakte een docu over Elon Musk en Tesla. En die wilde bepaald beeldmateriaal gebruiken. En die mailde naar de communicatieafdeling naar Tesla. Helemaal met vijf juristen naar gekeken, bij wijze van spreken.
Ja.
Om het helemaal dicht te krijgen van, klopt. Maar de vraag was van, mogen we dat gebruiken? Dezelfde minuut het antwoord terug met alleen yes.
What?
Ja, inderdaad, voorheen, dat moest je daar gewoon... Dat moest op een schip gewoon.
Ja.
In een envelop op een schip. En dan hopen dat die aankomt.
Ja,
dat ging altijd wel goed.
Airmail een tijdje.
Ja,
dat
klopt.
Dat is high priorities of in die stickers.
Ja. Ja. En wat je ook had, dat was ook waar ik werkte. Mijn leidinggevende die heeft dat nog meegemaakt. Dat je dan buizen in een gebouw had...
Ja,
en dan van die met vacuüm.
Ja.
En dan deed je een ding erin.
In de 80's en zo.
Ja, en dan pakte hij dat eruit. En dan had
dat
je... Oh ja, dan deed
het goed.
Dan hoefde je niet de hele tijd heen en weer te lopen.
Ja.
En met grote gebouwen maakte dat... Ja, scheelde dat uren werk, denk ik. Ja. Totaal. Of je voor uren lopen.
Best wel vet systeem, hè?
Fantastisch.
Ja. Want ze moeten ook bochten om natuurlijk.
Ik heb nog een keer, toen ik heel klein was, een keer zoiets echt operating gezien.
Oh ja,
met mijn moeder
in het echt.
Ergens, in het echt, maar dat was dan, stelde niet zo voor, denk ik. Dat ging, ik weet niet eens waar het over ging. Ja, dat was fantastisch.
Ja,
maar
vet.
Inderdaad, sorry, ik ga weer een hele andere kant op. Maar inderdaad, ik snap het. Ik snap dat je dan, dat je verbolgen was over het feit dat je gedwarsboomd werd in je Pika-cursus.
Ja, ja.
Ik snap het wel.
Nee, ik was er echt kwaad om. Ik ben eigenlijk nog steeds, ik had beter kunnen typen. Om als ik niet per se naar bed had gaan moeten.
Ja, 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 ja.
Ja. Ja.
Dat is ook
het neemt dus wel af en toe pathologische vormen.
Ja, 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 ja,
bij
mij
als wiskundige, bachelor wiskunde dan, is
exact.
Het komt het wel van pas.
Ja,
want daar, dat is natuurlijk het vakgebied bij uitstek waar dingen
absoluut.
Echt perfect moeten zijn. Want een bewijs is pas een bewijs als het volledig sluitend is.
Ja, klopt.
Ja, dus daar kan je je perfectionisme helemaal op bot vieren, inderdaad. Maar dan kom je op een gegeven moment weer hoger in die studie. En dan merk je dat ze toch op een gegeven moment ook niet meer alles gaan opschrijven. Omdat er toch, dan wordt het te wollig allemaal, dan wordt er te veel tekst. En dan kan je door het boom het bos weer niet zien. Dus dan merk je toch ook wel weer dat ze toch ook af en toe een beetje sloppy... en dan staat er in een bewijs, the proof of... It remains to show that, bla bla bla. And the proof for this follows from a compactness argument. En dan een bewijs dat het compactheid van iets gebruikt of zo. Dat is een begrip uit de topologie. En dus dan wordt ook niet meer alles helemaal netjes uitgeschreven. Dus dat vind ik dan wel weer...
Dat is wel
begint het weer te knagen.
Ja, dat begint te knagen bij jou.
Ja.
Dan jeukt het op
maar, ik snap het ook wel, want anders... worden gewoon bewijzen zo lang.
Ja, dan is het gewoon niet meer te volgen.
Er zijn al bewijzen van bijvoorbeeld... De laatste stelling van Fermat, die is heel bekend. Dat is 350 jaar onopgelost probleem geweest. Tot Andrew Wiles het 25 jaar, 30 jaar geleden oploste. En dat bewijs... Dat is een hele simpele stelling. Dat er voor gehele getallen x, y, z en n... x tot de n, plus y tot de n, is z tot de n... geen oplossing heeft als n groter is dan 3. Dus voor n is 1 zijn duidelijk oplossingen. X plus y is z. Ja, 2 plus 3 is 5. Klaar.
Ja.
En voor n is 2, zijn het kwadraten. Nou, de stelling van Pythagoras, er zijn zeker geheeltallige oplossingen voor, zoals 3, 4 en 5.
Ja.
3 kwadraten plus 4 kwadraat is 9 plus 16 is 25, is 5 kwadraat.
Ja.
Maar voor n is 3, dan heb je dus geen oplossingen meer voor. Ja, dat was dus zo complex iets om in te zien. Er moesten zoveel tussenbewijzen voor worden bewezen dat dik 100 pagina's is. En dat is dus waarschijnlijk nog redelijk telegramstijl ook.
Ja, inderdaad. Jeetje, wat ziek.
Ja.
Ja.
Dus ja, als je dan nog verder perfectionisme wilt doorvoeren. En aan de andere kant heb je natuurlijk... Ik zat even aan ingenieurs te denken.
Ja.
Dat moet natuurlijk ook allemaal helemaal goed. Maar dat is niet hetzelfde als... Daar hoeft het denk ik niet perfect te zijn, want... Daar kan het ook beter zijn dan perfect. Je hebt bij de beta-wetenschap een grapje over pi. Voor een wiskundige is pi de verhouding van de omtrek op de diameter van een cirkel.
Ja.
Voor een natuurkundige is het 3,14. Voor een sterrenkundige is het 3 of 1. En voor een ingenieur is het 4. Dus is het altijd goed.
Nou ja, tegenwoordig, als je wel een punt. Stel, je maakt zo'n zieke brug of zo. Waar daar zitten natuurlijk lawsuits aan vast als er iets misgaat. Ja.
En mensenlevens natuurlijk. En
precies, omdat als er iets gebeurt en met een mensenleven... Ja, joh, ik heb je bad press. Ja. Dan gaat misschien zo'n ingenieursbedrijf die zo'n brug maakt gewoon helemaal failliet.
Ja.
Op basis van een rekenfoutje.
Dus 1000 mensen dood.
Precies.
Vind ik misschien nog wel erger.
Misschien. Nee, je hebt gelijk. Tuurlijk. Nee, maar die moeten denk ik het ook echt wel doorvoeren. En die gebruiken natuurlijk ook gewoon computermodellen dan. Die dan perfect zijn.
Nou ja, dat is dus niet waar. Die zijn niet perfect.
Okay.
Die zijn gewoon heel goed.
Ja.
Maar ook als je bijvoorbeeld gewoon een goed programma als Python, dat is een programmeertaal, iets laat uitrekenen. En hij zegt, doe maar 14 decimalen of zo. En je doet gewoon hele simpele dingetjes als... 2 keer 2 keer 2, dan komt er op een gegeven moment soms 2,000 en dan 10 nullen en dan een ander cijfertje.
Ja, dat is niet perfect.
Wat niet klopt, maar ja, dat is dan ergens een rounding error geweest in het proces van uitrekenen, die dan wel doorwerkt.
Ja.
Dus computers zijn fysieke objecten, die gaan op een bepaald niveau ergens kleine imperfecties laten zien.
Maar bestaat perfectheid dan wel?
In de wiskunde wel, want dat is niet in de werkelijkheid. Nee. Dat is alleen maar nadenken over. Dus pi is perfect. De omtrekgedeelte diameter van de cirkel. Want dat is het per definitie.
Ja, maar dat heb je dus niet echt.
En daarmee is natuurlijk ook... Je kunt ook zeggen, 2pi is precies... ik wil iets met de straal. Je kan daaruit afleiden zonder ooit een touwtje te pakken en het rond neer te leggen.
Ja.
Gewoon door puur te denken. Dat je ook gevolgtrekkingen kunt doen uit die... Zaakjes perfecte uitspraken die dan ook weer perfect kloppen.
Dat is
de bread and butter van wiskunde. Wiskunde.
Nee, snap ik.
En bij natuurkunde is het ook allemaal nog behoorlijk perfect. Je mag pas een nieuwe ontdekking uitroepen als je minimaal 5 sigma significantie hebt. Significantieniveau wordt dat dan genoemd. Wat er in feite op neerkomt dat de kans dat jij op conclusie niet uit de data volgt... 1 op 3 miljoen is ongeveer.
Mm-hmm.
Dat is de ondergrens van hoe zeker iets moet zijn. Voordat het Higgsdeeltje mocht worden uitgeroepen... zo zeker. En dat is nog steeds natuurlijk niet perfect.
Nee.
Maar ook in de wiskunde worden wel eens fouten gevonden in de bewijzen. Zoals in dat bewijs van de laatste stelling van Fermat, waar ik het net over had. Daar heeft die man eerst 6 jaar... in zijn eentje, want hij wilde niet dat... Hij had een idee op een gegeven moment. Van wow. Trouwens, vanaf zijn 10e wilde hij dit al bewijzen. Dit bewijs leveren. Fermat zelf had in de kantlijn de marge geschreven. Dit is trouwens waar. Ik heb even in deze marge niet genoeg ruimte om het te bewijzen. Maar ik heb het wel bewezen. Nou, 350 jaar later, niemand in geslaagd. Dus dat was sowieso bluf.
Weet
je hoe dat heet trouwens, die krabbeltjes? Marginalium.
Ja, dat klopt. Dat is echt heel leuk. Ja, die marginalium.
Dus dat marginalium, dat is niet juist.
Je hebt ook in middeleeuwse geschriften marginalia. Ja? Kan ik zo wat over vertellen, maar ga door. Maar het marginalium, dat was dus niet helemaal juist?
Nee, dat kan niet, want het bewijs is uiteindelijk geleverd met allemaal heel geavanceerde 120ste eeuwse wiskunde.
Ja.
Het is onmogelijk dat hij dat zelfs gedaan zou kunnen hebben.
Ja.
Hij was dus 6 jaar bezig in zijn eentje, omdat hij dus, ik bedoel, de hele wereld zat al 350 jaar, nou niet de hele wereld,
te
wachten op een bewijs. Dus hij wist, er zijn meer mensen natuurlijk over na en denken, dus hij deelde niets. Pas na 6 jaar toen hij dacht, oké, ik ben er volgens mij nu echt, heeft hij het met één iemand, één collega gedeeld.
Oké.
En die heeft het toen allemaal gecheckt en die was ook blown away van, ja, volgens mij heb je het inderdaad. Op een gegeven moment hebben ze het naar buiten gebracht. En een jaar later kwam er toch, of nou, vrij gauw kwam er al iemand die zei, nee, er zit toch ergens nog een fout in. En dat was ook zo.
Oh.
Dus en toen heeft hij nog een jaar doorgebuffeld. En toen precies een eerder plan, wat uiteindelijk een doodgelopen pad bleek de oorzaak van de fout te zijn, want dat hij daar verkeerd over na had gedacht, bleek dat pad toch te werken. En toen hij dat vertelde, barstte hij gewoon in tranen uit over hoe mooi dat moment was in zijn leven.
Vet.
Dat in zijn professionele leven absoluut het mooiste is wat hij ooit mee zou maken.
Hoe heet deze man?
Andrew Wiles.
Wat vet.
Ja.
Oh, wat vet. En kijk.
En toen was het perfect.
En waar, is het een Amerikaan? Is het een Brit?
Een
Anglican in ieder geval.
Ja, maar ik denk dat het een Amerikaan is. Nou.
En leeft de beste man nog?
Ja, hij is nu volgens mij in de... Ik denk dat hij in de 50 was toen hij het bewees.
Kijk.
En dan zal hij...
Dat lijkt me ook een mooie leeftijd om zoiets extreem doorslaggevends... Ja. He, dan heb je namelijk een opbouw naar
Sir
het punt.
Sir Andrew John Wiles.
Oh, hij is...
Is een English mathematician, ja.
Kijk, is die OBE? Order of the British Empire?
Dat staat er niet bij.
Oh, oké.
Okay. Royal Society Research Professor.
Royal Society. Quite right. Fantastisch. Dat is trouwens ook wel een lekkere leeftijd om zo'n doorbraak op te bereiken.
50, ja.
Als je te jong bent, dan is het de rest van je leven...
Ja, ga je het nooit meer overtreffen.
Nee, en als je te oud bent, dan heb je niet meer de energie om het te benutten.
Nou, ook wel vet.
En nu kan hij toch nog wel een beetje doorsurfen
op
dat succes. Dan kan hij nog 20 jaar lang, wat hij denk ik ook heeft
gedaan,
te boek staan in die wetenschappelijke kringen als die guy die dat ooit heeft...
Ja.
Tot in de perfectie heeft nagestreefd.
Ja.
Maar dat is perfect dus.
Ja.
Maar als dat perfect is, Jos.
Ja.
En je wil in alles van je leven dat doorstreken.
Dan moet je heel kieskeurig zijn met welke projecten je aan begint. En dat ben ik dan ook.
Nou, je kijkt wel veel series. Waarvan je van tevoren niet altijd weet.
Je hebt gelijk.
Of ze goed zijn.
En dan is dat soms ook helemaal niet zo. En dan moet ik het toch afkijken.
Of zit hem de perfectie niet in de goedheid van de show, maar in het feit dat je het afkijkt.
Voor een deel wel, denk ik.
Ja, snap ik.
Dat is wel echt een big part of the fun.
Ja. Dat begrijp ik. Ja. Ja.
Nee, dus het... in de wiskunde is het heel handig.
Ja.
En in beta-wetenschappen sowieso.
Ja.
De exacte vakken. Hè?
Ja.
Niet voor niets.
Nee.
Maar ook daar kan het soms wel eens pathologische vormen aannemen. Want ik heb ook altijd weer, als ik een vak volg... En dan geven ze elke week op van, oké, deze opgave is nuttig om mee te oefenen. Wil ik ze eigenlijk toch allemaal weer maken? Wat er altijd toe leidt dat ik tegen tentamen aan nog steeds in college 3 of 4 zit van de opgave.
Ja, klopt.
Niet wilde overslaan.
Ja, dat is wel ook, dat zit juist ook zo klem. Omdat, ik herken dat een beetje bij geschiedenis, maar bij geschiedenis veel makkelijker. Ik wilde dat hele boek hebben gelezen en hebben begrepen. Dus ik markeerde heel veel en ik maakte allerlei hoekjes. En nummer 1, 2, 3, 4, alle nummeringen, opsommingen. Mijn hele boek was volgekladderd met mijn aantekeningen. Met gerommel in de marge.
Ja, met marginalia.
Met marginalia. Maar ik wist, dat wordt allemaal niet getentamineerd.
Nee.
Maar ik leerde niet voor het tentamen.
Nee,
ik leerde
niet.
Omdat ik de kennis wilde
weten. Ik wilde gewoon het verhaal helemaal helder voor me hebben. Ja,
maar ik had het geluk dat ik nog een studie had waarin dat... alsnog wel behapbaar was. En dat het je niet in de weg zat. Ik moest heel veel leren. En ik was uren aan het lezen per dag. Terwijl ik medestudenten had die dat niet deden. En die haalden het ook. Maar die leerden gewoon voor
cijfers,
het.
Misschien
nee,
niet.
Dat niet.
Oh,
Ik had wel vaak de hoogste van mijn groepje waar ik mee hing.
Okay.
Of waar ik mee omging.
Ja.
Wat wil ik zeggen? Bij jou zit het soms ook in de weg. Omdat je dus inderdaad alles wil weten... En dan ben je dus bij week 4 en dan weet je alles. En dan is alles perfect in jouw hoofd. Maar je bent dan al... Eigenlijk is de stof al in week 12.
Week 12, ja, klopt. Dat is, en dan daardoor haal ik dan... En dat is het stomme dat ze dus vaak in zo'n tentamen... Heb ik ook vaak wel... In ieder geval geklaagd niet, maar wel boos over geweest. Dat ze dan alleen maar ergens... Daar zit dan een formule die je kunt gebruiken.
Oh.
Die alles opsomt. Ook als je niks begrijpt, kun je hem gewoon invullen.
Je
moet een beetje weten wanneer je hem moet toepassen. Maar als je niet... per se begrijpen waarom dat daar dan mag.
Ja, klopt.
Dan gewoon maar doen. En dan liepen ze allemaal weg. Terwijl ze dus helemaal niet zoveel hadden gestudeerd.
Nee.
Ook het jaar daarna nooit zouden kunnen geven als assistent.
Precies. Dat was ook... Ik had de Russische geschiedenis van meneer Kern. Fantastische vent. Heeft ook een prijs gekregen voor dat lesgeven. En hij had van tevoren gezegd dat hij een bepaald hoorcollege iets meer zal tentamineren. Mm-hmm. En hij had gekozen voor degene met Peter de Grote. En het was eigenlijk in de opzet van het hoorcollege vrij duidelijk dat dat het college was.
Aha.
Het boek dat we moesten studeren ging letterlijk van de Viking Rus in het begin tot en met de communistische revolutie in 1917 na Christus. Dus 11917, dankjewel,
ja,
sorry.
Ja.
Alles heb ik gelezen. En dat ging over niet alleen feitjes van personen die landjes veroverden, maar ook sociaal-maatschappelijke dingen, ja, cultuur, literatuur. Ik wist alle 19e eeuwse.
Was dus hij die Rus, die tsaar die naar Nederland boten kwam leren?
Ja!
Ja, oké. Heel goed. Weet ik waar je het over
hebt. Ja. Nou, uiteindelijk ging dus gewoon serieus, nou, zonder overdrijven, 45% van tentamen alleen over Peter de Grote.
Ja.
En toen dacht ik, waar nou, doe die ik kan het je voor? Niet maken. Ik heb dat was zo'n unit een pil, hè. Ik beeld even uit, luisteraars. Dat is gewoon een bijbel. Dat 1500 bladzijden. En ik heb ze allemaal gelezen, uitgewoond, aantekeningen gemaakt. En uiteindelijk, ik denk dat die dus van de stof, misschien was het 2% van dat boek. Laten we zeggen 5%.
En heeft hij ook nog gezegd van tevoren, daar gaat het over. Dus er zijn mensen geweest die gewoon dat hebben gedaan.
Precies dat. Tot in die wist, hij had het niet met die woorden gezegd van, het gaat over Peter de Groot. Nee, hij had gezegd van tevoren, oké.
Dit is belangrijk.
In één hoorcollege, precies. Dat had hij gezegd. Ja. En in één hoorcollege van deze 12 zal ik iets dieper op dingen ingaan. En dat is waar ook het leeuwendeel van het tentamen over zal gaan.
Ja.
Nou,
ja.
En dat was dus heel overduidelijk die.
Maar hadden er toen niet mensen een hoger cijfer omdat ze niet alles hadden gelezen?
Ja, natuurlijk. Want daardoor kon je namelijk met veel minder energie dat vak volgen. Dan had je meer energie voor andere vakken.
Ja, dat ook.
En wellicht inderdaad ook veel meer scope. Dus dan, kijk, het is veel makkelijker om 10% van de stof te onthouden dan om 100% van de stof.
Ja.
Dus dan, als je in die 10% maak je dan ook minder fouten.
Ja.
Ja, ik vond dat echt zo kinder. Nee, en dan weet je dan iets van Rusland? Nee, je weet wat over Peter de Grote. Hartstikke vet. Maar van al die Russische vorsten, man, je weet niks. En dan denk ik, dat kan je niet maken. Nee. Sorry hoor.
Nee, ik vind ook gewoon dat een tentamen gewoon voor een kwart over het eerste kwart, een kwart over het tweede kwart.
Vind ik ook.
Je moet dat gewoon een beetje
regelmatig. En je moet denk ik ook gewoon, zoals in de middeleeuwen doen, gewoon een tentamen mondeling. En gewoon gesprek voeren.
Ja.
En het liefst dagenlang. Ja. En gewoon 6-8 uur per dag. En dan mag je wel daarna naar huis. Of je blijft bij die guy.
Daarna gewoon verder.
En dan gaat het tentamen de volgende dag gewoon verder.
Ja? Was
gewoon
dit zo?
Een gesprek voeren.
Ja, dat is. En dat kan dus. Dat vragen mensen vaak over wiskunde. Van, kan dat wel?
Ja.
Ik heb het inderdaad niet vaak gehad. Ik heb er binnenkort één. En ik heb er sowieso nog één gehad. Misschien twee. Nou, bij sterrenkunde nog wel eens eentje. Maar mensen denken van, hè, je moet toch alleen maar rekenen? Hoe moet je dat nou mondeling? Nee.
Het gaat over hele
sommige vakken, sommige vakgebieden wel meer dan andere.
Ja. Je kan
bij de meeste
met wat opschrijven werken, heel veel woorden in een
diagrammetje zetten. Ja.
Precies.
Ja, klopt.
Dus het loont, ik snap het. Maar het was vrij laat tegen het einde van de middeleeuwen, begin vroegmoderne tijd, dat er geschreven tentamens kwamen. Omdat er te veel mensen naar gingen studeren.
Ja,
daar kwam het van. Ja. En je moest, en er waren dan te weinig lecturers, dus te weinig professors.
Ja.
En daarom moest je maar een manier vinden waarop je zoveel mogelijk door zo'n lichting heen kon. En dat is het extreemste voorbeeld ervan zijn multiple choice. Dat is pas in de Tweede Wereldoorlog gekomen.
Ja?
Omdat ze de entry level voor als je soldaat wilde worden bij het US Army. En aan het begin begon volgens mij met de Marines, maar uiteindelijk werd het breder getrokken naar de hele US Army. Als je erbij wilde worden, moest je bepaalde basiskennis hebben. Ja, hoe krijg je van duizenden per week.
Hetzelfde als met rechtenstudenten nu, toch?
Precies, er zijn er gewoon too much. Dus daarom doen ze maar, en misschien, ik heb geen rechten gestudeerd, maar in ieder geval bij dat US Army, daarom doen ze gewoon multiple gok.
Ja.
Multiple choice. En dan, want dan kan je heel veel mensen die test laten afnemen. En als je dat hebt gehaald, nou, dan mag je door.
Ja.
Dat was natuurlijk ook omdat het land het nodig had. Want je moest soldaten hebben, je moest het land.
Ja.
Het was een wereldoorlog gaan, ik snap het.
Ja.
Maar nog steeds doen we dus iets wat uit noodzaak was gekozen. Letterlijk om de wereld te redden.
Ja.
Dat doen we dus nu nog steeds.
Ja, dat is wel lijp. Ik wist niet dat dat zo laat ook pas kwam. En zo.
Nee.
Ik heb het zelf bijna nooit gehad ook. Een multiple choice vraag.
Ik wel. Ik vond het vreselijk. Met economie had ik het gehad. Ik vond het echt niet leuk.
Ja.
Ik vond het echt vreselijk. Omdat het gewoon het toetst je kennis niet.
Nou, ze kunnen het zo heel slinks opschrijven soms. Dat je echt wacht. Ik dacht dat ik dit wist. Maar nu ik bezig.
Ja. Nee, maar je hebt altijd van de vier. Eén is complete onzin.
Ja.
De tweede is redelijk veel onzin.
Als je iets weet, dan weet je dat het meer is.
Precies. En dan heb je er nog twee over. En de ene daarvan klopt en de ene daarvan is er heel dichtbij.
Ja.
Of ene lijkt niet te kloppen. Maar als je goed naar de formulering leest, bijvoorbeeld een dubbele ontkenning of whatever, ja, dan wie in één keer... Het is zo kinderachtig. Ik vind het echt op de kost. Nee,
ik vind het ook
is toch geen kennis toetsen? Nee, het is, dat is gewoon je door een doolhofje van... Hey, kijk of je... Alsof
nou
je
ja, dat wil ik net zeggen. Ik heb ook een docent, die heb ik het ook wel eens over gehad. En die zei ook van... Dat gaat dan over een bepaald mastervak. Wij leren jullie een heel semester lang... Moet je keihard buffelen en opdrachten inleveren... En aan het eind van de week, van het semester, zeggen we... Nou, je moet op 13 december tussen 10 en 1 even door een hoepeltje springen.
Ja.
En dan krijg je gebaseerd daarop 3/4 V-cijfer.
Ja.
En vroeger was dat nog de helft, maar dat mag nu ook al niet meer... omdat het te fraudegevoelig is allemaal, die opdrachten.
Precies.
Het was 100% bij dit vak specifiek.
Echt?
Ja, dan had je gewoon 6 opdrachten, of 7, en de laagste viel weg. Het was 100% V-cijfer.
Ja, ik vind dat dus fantastisch.
Ja, dan krijg je gewoon de tijd om zelf rustig na te denken.
Maar dat is toch ook gewoon wetenschappelijk toetsen?
Vind ik ook.
Dat vind ik... Ja, maar je bent dus eigenlijk gewoon te laat geboren. Je had 500 jaar moeten...
Nee, niet eens. Mijn pa ging, als hij dan inderdaad... Die kreeg gewoon... Volgens mij in zijn derde jaar had hij 0 uur college. Geen college uren meer. Maar gewoon voor elk vak deze en deze boeken lezen... En dan op een gegeven moment dan schreef je of dan ging je bij een docent langs. En dan zei ik, nou, ik denk dat ik het wel ken. Zullen we een afspraak maken? En dan ging je inderdaad vaak nog naar hem thuis. En anders gewoon op zijn kamertje. Een paar uur praten over de stof.
Dat heeft mijn pa ook nog een keer meegemaakt.
Ja?
Die studeerde accountancy en die studeerde economie, bedrijfseconomie. En die moest toen inderdaad bij zo'n herenhuis, bij die guy op zijn werkkamer komen. En toen kwam die vrouw van die man, die kwam dan koffie drinken. Die kon je koffie brengen en zo. En die was dan heel erg formeel tegen mijn vader. Terwijl nu is dat, zou je zien als een brakke student.
Piet,
mijn pa die kwam dat, want als je studeerde, dan was dat heel wat.
Oh, ja.
En toen moest hij in zo'n stoel gaan zitten. En toen zei hij nog, die stoel zat voor geen mens. Ja. En hij wist zich helemaal geen houding te geven. En toen had die man gezegd, ik geef zelden tot nooit een 8. Maar ik ben bereid je een 8 te geven. Mits je de toezegging doet dat je ook echt daadwerkelijk de accountancy ingaat.
Echt waar.
En toen heeft mijn pa gezegd dat hij dat ging doen. Dat is een van de weinige beloftes die hij niet heeft nagekomen. Nooit accountant geworden.
Maar wat belachelijk ook zeg.
Ja, ridicule. Maar
een
dat was
8 is niet eens... Ja, het is hoog.
Ja.
Maar het is niet zo hoog. Het is niet iets waarvoor je een belofte moet doen.
Voor de rest van je leven.
Dat te gaan doen.
Maar ik denk dat die man het ook niet heel
serieus
wil. Maar inderdaad, het was bizar. Maar goed dat jij dit zegt. Want jouw pa is natuurlijk echt nog wel wat ouder. Dat is toch vet?
Ja,
maar dat is dus...
5 jaar misschien?
Dat is dat 1-op-1 met zo'n hoogleraar of professor. Of in ieder geval de lecturer. Dat is dus de OG manier van tentamineren.
Ja, dat is fantastisch.
Ja, en kan je nagaan dat jij met een Onno bijvoorbeeld... Ik noem maar even wat. Dagenlang, gewoon een week lang... Dat je getentamineerd. Gewoon elke dag.
Zo.
En dan, je hoeft niet altijd formeel. Je kan ook gaan wandelen, hè?
Ja, je kan ook gewoon... is het dan toch wel handig om een krijtbord te hebben.
Ja, tuurlijk, snap ik. Ja. Nee,
maar inderdaad,
tentamineren, dat hoeft niet altijd zo formeel aan een tafel. Nee, dat kan ook. En dan ga je gewoon met elkaar. En dan kan je zelfs ook nog, is er ook nog ruimte voor jouw interpretatie van het een of het ander. Althans, dat is bij geschiedenis.
Ja, dat
natuurlijk.
Is wat minder bij ons.
Dat
maar
bij
ook,
minder
ook bij
bij
ons, hoor, kan je nog wel zeggen van, nou ja, ik vind het, ik zou het zelf zo en zo gedefinieerd hebben, want dan... Ja. Is er een trade-off dat je later weer iets makkelijker, mooier kan definiëren of zo.
Ja, ja, ja.
Maar niet echt.
Nee. Maar hier is... Sorry dat ik je steeds onderbreek. Maar hier is, daar heb ik laatst ook een stuk, volgens mij ook podcast, over geluisterd. Dat je hebt nu dus een hele generatie jonge mensen die dus bedrijfskunde of economie studeert. Want er pittig veel mensen studeren dat, hè. Rechten wil ik even niet over oordelen, want daar ken ik niet alles van. Maar van economie heb ik het zelf gedaan.
Ja,
ik weet hoe het is. En gewoon die niks meekrijgen van sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijke dingen. Maar die gewoon zijn gedrild in op het juiste moment door het hoepeltje te springen.
Ja.
Door precies met zilverslagen of hoe heet die meuk allemaal. Proberen op basis van trial and error van voorgaande generaties. Lichtingen, studenten. Precies de core van zo'n vak te meester te maken met een verslag. En dan een tentamen te maken. Dan krijg je toch gewoon pulp.
Nou ja,
dat is toch geen wetenschappelijk gevormde mensen.
Ik zit nu eerlijk gezegd te denken. Misschien is dat voor veel van die mensen later ook wel goed. Als die bij een of ander financieel instelling of een bedrijf gaan werken. Waar het gewoon voornamelijk belangrijk is dat... ja, hun volgende target eroverheen, dat ja, ze dat klopt. Halen of zo. En dan ja. moeten ze dat misschien wel ook doen. Maar ja. dan vind ik het weer niet academisch.
Nee,
dan vind ik het
niet.
Eigenlijk weer niet
dan vind ik het
een universiteit
gewoon een praktijkopleiding. Wat fantastisch is, een beetje een business school.
Ja, precies.
Dat
maar moet dat
gericht
dan
op business.
Inderdaad dus het een universitaire graad hebben.
Precies. Het is eigenlijk een ambacht leer je, maar dan op het hoogste niveau.
Ja.
Ja, ik vind dat geen kennis. Ik vond die studie dus ook helemaal niet leuk.
Nee.
En afgezien van dat ik het veel te moeilijk vond. Maar ik het was echt gewoon... Het was vreselijk. Je werd gewoon gerobotiseerd tot het juiste moment door het juiste hoepeltje springen. Mm. Om daarna dan vervolgens een papiertje te krijgen waarmee je veel betere kansen hebt op een arbeidsmarkt dan iemand die wel echt rounded is qua karakter. Waarmee je een gesprek kan voeren. Die weet, die een mening heeft over iets wat in de wereld gebeurt. Of
ja,
die een
die
visie
heel
heeft.
Veel ver van elkaar lijkend liggende dingen
ja.
aan elkaar kan koppelen.
Ja. Ja. Maar zo is het. Ik bedoel, als je kijkt naar de eerste universiteiten. Je ging toch ook als je in de middeleeuwen naar een universiteit ging. Of trouwens in de vroegmoderne tijd ook. Je ging uiteindelijk specialiseren in of theologie, of rechten, of geneeskunde. Maar daarvoor had je volgens mij de artes liberales. Zeiden, je had gewoon een aantal jaren. En dan kreeg je van alles en nog wat. Mm. Voor retorica, wiskunde,
ja, dit zijn
logica.
Het trivium en het quadrivium.
Ja, klopt. Ja, ik heb dit allemaal helemaal tot in de puntjes geweten. Maar het komt in ieder geval op neer. Je ging erheen. En de eerste paar jaar kreeg je allemaal van al het kennis wat er was, kreeg je wat.
Ja.
En daarna ging je specialiseren.
Voor college.
En uiteindelijk was dat uitgekristalliseerd in drie takken, namelijk rechten, geneeskunde of theologie.
Ja. En je had ook muzika, astronomia,
dat
geometrie.
Dat zat allemaal in die eerste jaren.
Okay.
En nu word je dus vanaf het moment... Eigenlijk moet je al op de middelbare school kiezen met het pakket. Hè?
Ja, in de derde,
word je al, in de derde al. Maak je al dus een keuze waar je... Al heel veel studies die je niet meer kan doen later.
Ja.
Nou, ik... En dus ook allerlei vakken die je niet kan... Op je,
het kan wel, maar dan moet je weer avondonderwijs, VWO ervan halen. Weet je
ja,
wel.
En dan moet je tijd voor hebben, dan moet je geld voor hebben.
Ja.
Heel veel sommige mensen hebben dat, maar dit is een heel ander verhaal. Maar dan word je dus al in zo'n keurslijf geduwd. En je hebt dus nu heel veel mensen die dus echt gewoon oppervlakkig... niet de diepte van wat zo'n wetenschappelijke studie altijd in zich heeft gehad.
Ja.
Dat hebben ze helemaal niet. Ze leren gewoon... saaie, oppervlakkige accountancy dingen, met alle respect.
Ja, of ze leren inderdaad meer hoe je iets laat werken. Gewoon
ja.
Hoe je...
ja, en ik begrijp me niet verkeerd. Met dank aan deze mensen draait het bedrijfsleven.
Oh,
hebben wij eten,
nee,
hebben een bank om op te zitten en tv. Ik snap het allemaal, ik wil dat niet allemaal kapot maken. Maar het is gewoon niet wetenschap. Het is gewoon niet wetenschap, toch?
Vind ik ook niet, nee.
En geschiedenis is ook geen wetenschap. Ik zeg niet dat ik wetenschapper ben. Maar het heeft in ieder geval iets meer oemf. Iets meer inhoud dan...
Het gaat meer om inhoud.
Dan wat had ik, joh, hou op. Macro-economie was dan nog redelijk interessant. Micro-economie. En wat had ik? Ik heb een paar dingen van marketing. Dat was ook zo oppervlakkig. Dus ik weet niet wat. Nee, sorry. Management en organisatie had ik ook trouwens.
Oh, dat
was een natuurlijk... boek met de open deuren. Zeg, mijn hemel.
Ja?
Ja. Ja, dat had... Kijk, er was over nagedacht. Maar het was gewoon meer... Ja, iedereen die logisch nadenkt komt tot die conclusie.
Ja.
He, gegeven dit vraagstuk, wat zou je doen? Nou, ik zou denk ik dat doen. Nou, dat komt... Maar dat is mooi uit. Dat is precies het antwoord. Ja, ja. Dat is gewoon open deuren kennis toegepast op een bepaalde puzzeltjes.
Ja.
Nou. Oké, sorry Jos. Nee, tot zover mijn rant.
Denk je, dat het bij jou ook wel eens pathologische vormen aanneemt? Of valt het bij jou wel mee?
Perfectionisme.
Ja.
Ja, klopt. Ja, daar hadden we het daarvoor nog even over. Ik heb natuurlijk... ik hoop graag een goed mens te zijn. En hoe ouder ik word, hoe wat losser ik daarin word. Dat is wel grappig. De meeste mensen worden beter als ze ouder worden. Ik weet niet per se of ik beter ben. Nee, maar.
Je kon ook wel inleveren.
Nee, maar ik vind dat... ik probeer dat. Waarom ik dat belangrijk vind, ik weet het niet. Ik ben natuurlijk christelijk opgevoed. Dat speelt misschien een rol. Maar als ik zie, niemand in haar omgeving heeft dat echt. Dus
nee, hè?
Het is gewoon, het zit in me.
Ook in je rest van je familie, van je gezin, ken ik niet zo goed, maar wel
het
een beetje.
Het zijn schatten van mensen, maar ze zijn niet obsessief bezig met een goed mens zijn.
Nee.
Ze zijn het vanuit zichzelf. Omdat ik, dat weet ik, ben met ze opgegroeid. Ze zijn echt heel lief, maar ze doen echt niemand kwaad.
En jij bent het vanuit...
Ja, ik heb dus... goed punt. Ja, ik denk dus... Ik heb er gewoon een bovengemiddelde preoccupatie mee. Ik heb gewoon een beetje OCD-achtig dat ik ermee zit. Dus dat als ik bijvoorbeeld ook... dat heb ik nu gelukkig minder, maar dat had ik vroeger. Met name als ik ook bij jou vandaan kwam... Omdat ik dan natuurlijk laat was opgebleven... En extra moe was.
Ja.
En één of twee... Oh, misschien wel drie biertjes op had.
Ja.
En dan... als ik dan een gedachte had die ik niet wil hebben... Dat noemen ze dwanggedachtes. Dat heeft ieder mens...
Dwanggedachten.
Dwanggedachten.
Oké, heb ik nog nooit van gehoord. Maar
kan je
een voorbeeld geven?
als ik nu niet terugliet, dan crasht die auto die langs mij rijdt.
Als je niet wat?
Als ik nu niet... Ik zit op een fietsje. Ja? En ik rijd langs een lantaarnpaal. Ja? En ik ben echt... Je moet je wel even inbeelden. Het is moe. Ja. Echt moe, moe. Ja. En aangeschoten. En ik zat toen op een fietsje of ik wandelde.
Ja.
En dan liep ik bijvoorbeeld... En dan kwam er een auto langs me. En ik liep toen net langs een lantaarnpaal.
Ja.
En dan moeste ik van mezelf mijn voet terugzetten naar de lantaarnpaal. Omdat anders die auto zou crashen en die mensen misschien iets zou overkomen. En ja, dat soort gedachten kwamen dan in mij op.
Ja, maar sorry, dus... maar je zegt dat heeft iedereen. Ik heb nog nooit deze gedachte.
Nee, maar dat is een type dwanggedachte. Je hebt een heel spectrum aan.
Kan je nog iets waar ik eentje waarvan je denkt dat heeft iedereen? Want wat ik bijvoorbeeld wel eens heb, is als er dan een trein op zeg maar langs moet chasen,
precies.
En dan
dat je denkt ik spring ervoor.
Ik zou ervoor kunnen springen. Ja,
dat is ook een dwanggedachte.
Nooit het idee heb van suïcidaal ben of zo.
Maar ik ook niet.
Je weet gewoon dus nu een window van een halve seconde. Als ik het doe, ben ik dood.
Ja. Klopt.
En dat het heeft een soort zuigende werking.
Klopt.
Zelfs in een stille tentamenzaal. Wat zou er gebeuren als ik nu ineens...
Een vriend van ons zei dat ook. Ik zal zijn naam niet noemen. Dat hij ging afrijden. Of in ieder geval dat hij net autorijles had. Toen studeerde hij niet. Dat hij zei, ik zit nu echt in een moordwapen.
Ja.
Dat hij dan zo aankwam rijden bij een rotonde. Dat er een moeder met een kindje fiets. Hij zei, als ik nu vol gas geef...
Ja. Dus
dan
klaar.
Dus is klaar. Dan zijn die mensen of dood of zwaar gewond.
En dat geeft een gek gevoel inderdaad. Ja.
Drunk with power.
Ja, maar soms is het ook gewoon de power om jezelf voor de trein te gooien. Dus het is niet nuttig altijd.
Nee, het is niet altijd. Nee.
Jezelf belachelijk te maken in de tamenzaal.
Ja, exact.
Maar, maar dat zijn dus dwanggedachten.
Dat zijn dwanggedachten. En ik dacht dus vroeger van, ik ben echt een idiot dat ik dat heb. Maar ik kwam er dus daarna achter. Mede dank ook aan mijn lieftallige echtgenote. Yeah. Die dus psychologie had gestudeerd. En kinderpsychologie. Die zei, oh nee, het is echt doodnormaal. Hij zei, ja, dat is dus echt... ik wil niet zeggen dat ieder mens het heeft... maar de kans, ja, volgens mij wel echt meer dan 90% van de mensen heeft. Alleen het heeft dus bij iedereen een andere shape en vorm.
Ja,
het gaat ook vaak over iets anders. En het gaat ook vaak over iets dat je belangrijk vindt.
Ah, ja.
En, bij mij was dat dan bijvoorbeeld een goed mens. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld met een relatie. Dat is voor hen het allerbelangrijkste.
Ja.
Of met een baan. Iets wat je heel erg belangrijk vindt. Daar heb je dat mee. Soms kan het ook zijn in de relatie die je hebt met een vader of een moeder.
Oh, ja.
Als je klein bent, is dat het allerbelangrijkste dat je hebt.
Mm-hmm.
Maar dan stel je bent met een vader, dat je dan denkt, goh, als ik dit en dit doe, en dan, of ik sla ineens mijn vader of mijn moeder, of ik duw mijn vader of moeder. Dan dat soort gedachten schijnen best normaal te zijn.
Ja, ja,
ja. Dostojevski had er ook over geschreven.
Trouwens. Oh ja?
Ja. Ja, dus ik heb dat is een beetje OCD. Weet je wat ook grappig was? Ik hoorde dat...
Of voor de mensen die dit trouwens niet weten, wat is OCD?
Obsessive Compulsive Disease.
Oh, niet disorder?
Oh, dan is het disorder.
Okay.
Ja, het is geen disease volgens mij. Nee, het is een disorder.
Ja,
klopt.
Storing.
En weet je wie precies het heeft in de vorm die ik
die
heb?
Nou?
Leonardo DiCaprio.
Echt?
Ja, die had het
nee.
Dus, ja, ik had een keer een interview gehoord. En die zei toen dat hij dat... En ik zei, dat heb ik gewoon. Precies dat.
Echt?
En toen zei hij van... Ja, en hij was er een keer toen hij jong was... een keer naar zo'n sessie geweest... met allemaal mensen die precies dat hadden.
Wow.
Ja, een soort van meeting. Ja, en er waren heel veel mensen. En die hadden precies wat hij had.
Zo.
Want dat is natuurlijk
hoe
wel...
Hoe zou je dat vinden om daar naartoe te gaan?
Ja, verademing.
Ja, want jij kent zelf ook weinig mensen die dat...
Ja, die precies die vorm. Nou ja, ik had... Ja, misschien moet ik dat niet... Ja, ik ga het wel zeggen. Ik had iemand waarmee ik werkte, die ik laatst dat ook zag doen.
Oh,
die zag ik bij de auto afsluiten. Ik denk, wacht eens even. Jij hebt precies wat ik heb.
Ja.
Jij hebt precies wat ik heb. Dus, dat is iemand...
Dat je een pasje moet zetten.
Een bepaald pasje. Ik denk, dat herken ik. Maar ik heb het nooit tegen die persoon gezegd. Ja. Zo van, hey,
OCD, OCD.
Dat is gewoon... Ja, OCD daar, inderdaad. Ja. Maar ik heb dus wel het geluk dat sinds ik... ik ouder ben, ik heb het dus veel minder.
Ja,
daar ben ik echt
ja.
heel blij mee.
Fijn.
Alleen als ik echt heel moe ben, vaak in combinatie met alcohol. Maar het is vaak bijvoorbeeld aan het einde van een werkdag. Ik heb soms wel eens niet lange werkdagen, maar dat je ook vertelt dat ik, zoals afgelopen dinsdag, moest ik 16 uur lang. Ja, als ik dan, voordat ik naar huis kan rijden in mijn autootje, het auto starten, dan moet ik wel even wat mijn brein...
Ik zie jou zeg maar stil in zo'n oud van buiten.
Ja.
Is het helemaal geluiddicht. Schreeuwen met handen naar het stuur.
Nee, dat heb ik gelukkig niet. Ik schreeuw niet, maar dan heb ik wel gedacht. Oh ja, die moet ik even negeren. Dat staat nergens op. En ik ga nu gewoon, ik start de auto. En ik
of je bent er gewoon dus meer, je hebt er beter mee leren omgaan.
Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja, wat ik gewoon denk, is dat mijn leven is nu gewoon met meer verplichtingen gevuld.
Mm-hmm.
En ik heb niet eens kinderen, maar je hebt een baan en je hebt gezien, ik wil mijn huisje schoonhouden. Daar zitten ook verplichtingen aan vast. En nou, dat samen is voor mij al genoeg om best wel veel van mijn tijd op te slurpen. En ik moet daardoor ook efficiënter omgaan met de tijd die ik niet hoef te werken. Want ik weet, als ik dat 's avonds te lang doe, dat ik moest die volgende dag weer werken. Ja. Als ik hier te lang in dat autootje blijf zitten, dan slaap ik minder, heb ik morgen weer last van. En morgen moet ik dit en dit en dit en dit allemaal voor mijn werk doen. Ja. Dus je wordt ook gewoon getunnelvisie.
Zo wordt het ook wel stressvol, ja.
Ja, dus ik heb bijvoorbeeld dat OCD ook nooit als ik haast heb. Trouwens, dat is niet helemaal waar. Ik heb het wel een beetje, maar als ik echt weet, oh, ik ga die trein echt niet halen. Of ik moet echt doorrijden nu, anders kom ik te laat. Dan heb ik het niet.
Oké.
Dus het is alleen als er ruimte is, enige marge, dan komt het.
Je denkt nooit in de trein van, ja, shit, volgende keer dat ik in Leiden ben, moet ik wel daar even nog een pasje zetten.
Nee, nee, nee. Dat is ook wel lekker. Dat
the window closes.
The window closes once, hoe zou ik het zeggen, als ik eenmaal, once the door shut on the train, all bets are off.
Ja, ja.
Dus alles zonder vergeven. Ik hoef niet meer terug.
Ja, dat is
wel lekker. Maar dat is lekker. Maar
dat is wel lekker.
Nee, maar het is ook echt iets in mijn hoofd. Het is gewoon een... En ik heb dus gelukkig zo'n... Dat is nog een ding. Ik heb een trucje ontdekt waarmee ik het weghaal. Dat ene stapje achteruit, dat doe ik dus nu bijna nauwelijks meer. Maar stel, dat deed ik dus dan tijdens de studie. Dat is dus een uitlaatklep. Dat heb ik van Sherida geleerd. Die zei, dat is juist de manier waarop je het weghaalt. Je hebt ook mensen die niet zo'n uitlaatklep hebben. Ik heb gewoon dat voor mezelf ontwikkeld, een keer misschien onbewust, van als ik dat doe, dan
ben ik er vanaf.
Dan is of de gedachte weg, of dan is hetgeen waar ik mee zit weg. Dan is het een soort van opgelost. En je hebt dus ook, dat is zeg maar het doekje waarmee het wondje, of waarmee het schoongeveegd wordt.
Ja.
Dus er stond, komt een vuiltje op je broek en ik heb een doekje en een spreker. Maar je hebt dus ook mensen die hebben geen doekje. Nee. En dan wordt je broek vies.
Dan blijft die vies.
En dan blijft, en dat is...
Nog één keer, want het zijn wel...
Interessant thema.
Ja, nou, vooral dat ene voorbeeld vind ik gewoon, dat heb ik nooit zo concreet. Dat je een relatie ligt tussen het wel of niet crashen van een willekeurige auto die langs jou rijdt. Met
mensen
of
die niet
jij zijn, of jij een bepaald pasje zet bij een lantaarnpaal.
Ik geef toe, het is niet heel logisch.
Nee, maar ik vind het best wel gewoon fascinerend.
Fascinerend. Ja, klopt. Ja, ik dacht dus dat ik daar heel veel.
Kijk, ik ken wel, zeg maar, van de grond is laag. Of als je over stoeptegels loopt, niet op de spleten lopen. Dat heeft volgens mij iedereen
misschien
wel een beetje.
Is het daar? Ja, maar het is dus een
dat is ook een
ver doorgeëvolueerde vorm van dat waarschijnlijk.
Ja.
En het is dus blijkbaar... wat wilde ik zeggen? Ja, iedereen heeft het dus op een eigen shape en vorm. En die vorm die ik heb, die komt dus redelijk veel voor. En daarom, dat is wel grappig. Wij hebben natuurlijk op het gebied van psychologie nog heel veel te leren. Van de mind. Maar dat kan je de Amerikanen wel meegeven. Daarin lopen ze wel op wetenschappelijk gebied voor, heb ik begrepen.
Oh.
Dus laat ik het zo zeggen. Het was al veel gebruikelijker om in de jaren 70, 80, 90... om je hiervan bewust te zijn.
Ook misschien met HR-dingen en zo, en dat alles.
Precies, en het komt natuurlijk ook... dat vooroordeel van de Amerikanen praten niet over hun gevoelens. Noordwest-Europeanen zijn vaak nuchterder. Dus je gaat niet zo snel over mentale. Is nog steeds, dat blijkt uit GGD-rapportages. Je ziet nu mentale depressie en angst en stress bij jongeren. Maar er is nog steeds een beetje een taboe op. Als je zegt, ik heb een burn-out, of ik heb dit, of ik zit in een overwerk. Nog steeds een beetje een taboe van, stel je niet aan. Nou, in Amerika is dat taboe al langer eigenlijk een beetje doorbroken.
Oh,
verschilt wel, hoor. Natuurlijk misschien in Idaho niet. Maar wel aan waar in de kust... aan de kustplaatsen waar de mensen wonen die echt in de grote steden. En daarom weet ik dat dus. Want die Caprio, die ging dus naar zo'n meeting waar dus heel veel mensen dat dus klaarblijkelijk hebben. En toen dacht, voor hem was het toen zoiets van, op jonge leeftijd, toen dacht hij, oh, dit hebben dus heel veel mensen. Oké, nou, dan kan ik het dus blijkbaar negeren. Oké, prima.
Ja.
En sindsdien heeft hij niet meer.
Oh, wat fijn. Ja. En wat grappig ook van hem.
Ja, funny, hè?
Ja. Hij is de guy die zich ook met het klimaat veel bezig heeft. Hij heeft die film gemaakt. Ja.
Dat vind ik trouwens
ik kan ze soms namelijk hem en Brad Pitt niet uit elkaar halen. Nee. Ik weet niet wat dat is. Maar nee, dit is DiCaprio.
DiCaprio, dat is... hij is fantastisch, want hij is knappe, hele getalenteerde acteur.
Ja.
Die al zijn social media inzet voor climate. Dus hij kan zich natuurlijk heel makkelijk, met alle respect, verlagen tot het gezicht zijn van een parfummerk of een make-up ding. Of een, hè, hij kan zich natuurlijk,
want hij,
daar kan hij miljoenen mee verdienen. En hij doet het niet.
Ja, ja.
Hij heeft natuurlijk munten zat.
Maar je zou kunnen zeggen, hij zou dat wel moeten doen en die miljoenen heel goed inzetten voor...
Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk
goed
dat
doel
het,
X.
Klopt, maar hij vangt veel, denk ik. Ik denk echt dat hij wel een miljard heeft al.
Ja, ik
zeg maar, ik weet het echt.
Ik denk het makkelijk
misschien,
eigenlijk.
Misschien is dat trouwens net iets, ik zeg het niet, ik weet het niet zeker. Maar ik denk voor een gemiddelde film, een hoofdrol vangt hij zo 10, 20 miljoen.
Oh, 300
ik.
Miljoen. Valt 300 miljoen. Mee, ja.
Oké. Okay. Nou, wie weet zet hij er... Kijk, wat hij sowieso doet, dat weet ik. Hij maakt docu's. Ja. Hij heeft 1 of 2 docu's voor Netflix ook gemaakt, volgens mij. Dat gaat daarover. En hij vindt het heel belangrijk. En hij gebruikt dus al zijn influence ook. Hij gaat ook
ten goede.
Ten goede, ja. Dat vind ik echt mooi.
Ja, dat is nice. Ja, ja want dan... Want ik heb jou ook wel eens... Voordat ik dit wist van die OCD en zo... Want je hebt het me al eens een keer eerder verteld.
Ja.
Je hebt het gewoon op je werk geleerd of zo. Nou, never mind. Toen heb ik jou ook wel eens een pathologische weldoener genoemd.
Toch? Dat zou wel kunnen.
Omdat sommige van die dingen gewoon echt duidelijk geen zin hebben.
Ja,
en het heeft ook geen zin om medelijden te hebben met mensen die in het ziekenhuis liggen.
Ja,
klopt. En dat daar vond vervolgens ik, niets mee
klopt,
te doen.
Klopt, dat vond ik ook lastig. Jij woont hier vlakbij bij een ziekenhuis.
Ja.
En dan zat ik hier door te zakken met jou, leuke films te kijken, biertjes te drinken. En dan liep ik weg naar de fiets. En dan keek ik tegen het ziekenhuis aan en dacht ik, daar liggen gewoon mensen voor hun leven te vechten.
Ja.
Dat heb ik dus nu, ik denk dat er, sinds ik werk, is dat weg.
Ja, oké. Okay.
En dat heb ik wel eens tegen je gezegd, omdat werk is leuk, maar werk is niet het einde. En omdat ik dus daardoor een heel klein mini beetje leid... Klinkt echt heel zwaar.
Nou,
dat, met alle respect, sorry.
Het is ook wel eens wat meer.
Ja, ik heb in die vorige baan, dat was vreselijk, dat klopt. Maar omdat je daardoor heel klein beetje iets doet dat je niet zo heel erg leuk vindt.
Mm-hmm.
En het is maar heel weinig en het is maar een paar procent van je leven. Maar soms is het werken even niet zo leuk. Dan voel je je minder bezwaard.
Ja,
senang als je geconfronteerd wordt met mensen die nog duizend of een miljoen keer meer lijden dan jij.
Ja.
Lijden in een ziekenhuis voor je leven vechten is natuurlijk... miljoen zwaarder dan dat ik ooit in een vergaderingetje of een e-mail terug zal vinden.
Miljoen is best een groot getal.
Ja, oké, okay. Dat is ook weer
veel groter. Ja, veel groter. Sure. Nee, maar dus... dan zit je ook in een catch 22. Yeah,
wat is dat?
Dat weet je niet.
Nee.
Nou, bekend voorbeeld. Het is volgens mij ook een boek. Oud boek. Nou, dat durf ik even niet te zeggen. Maar het idee ervan, het schoolvoorbeeld is: ik moet een nieuwe baan hebben.
Ja.
Ik moet solliciteren, want ik heb geld nodig. Hè? En om die sollicitatie door te komen, moet ik een pak hebben.
Ja.
Waarvoor ik een baan moet hebben.
Ja.
Die ik pas kan krijgen als ik kan solliciteren. Waarvoor ik een pak moet hebben.
Een circle.
En precies.
Oh, ja.
En jij kan dus nu alleen maar gelukkig worden door ongelukkig te zijn.
Ja.
En dan kan je het dus nooit halen.
Nee, klopt. Nee, klopt. Maar ik heb nu heel veel geluk. Ik vind deze baan echt 95% van de tijd ontzettend leuk.
Maar dat is wel bij de gratie van al dat leed.
Ja. Ja, nou, ik denk dus ook wel dat ik door trial and error en gewoon door langer leven...
Ja.
Zelfs al zou ik nu een miljoen winnen, of een paar miljoen, en stoppen met werken...
Hij bedoelt miljoen, trouwens.
Ik bedoel miljoen eigenlijk. Nee, maar al zou ik nu ineens de lotto winnen en heel rijk worden... in munten bedoel ik, in geld. En ik stop dan met werken, denk ik eigenlijk dat ik het niet meer heb...
Nee.
Zoals, ik denk gewoon dat het door levenservaring of langer leven dat het weg is.
Oké, okay, want weggaat. Het was niet alleen maar financieel. Je hebt ook wel eens gewoon over persoonlijke leven. Als het heel goed ging op het gebied van de liefde of studie. Of weet ik, dat je dan zo gelukkig was.
Ja,
dat
klopt.
Je alweer bang was voor het...
Ja,
dat je klopt. Dacht dat je het weer moest inleveren of zo.
Ja, dat klopt, dat klopt. En daar ken ik ook nog... Ken je die guy die House, Dr. House speelt?
Ja, yeah, ik heb het nooit gekeken, maar
Hugh
ik weet Laurie, wie het is.
Goeie okay. Vriend van beste vriend van Stephen Fry.
Ja, vet.
En Hugh Laurie heeft dit dus blijkbaar ook.
Oh.
Dat hij is altijd heel erg blij als het avond wordt, want dan kan er geen ellende meer gebeuren op de dag.
Oké. Okay. Maar wel op de
dus overdag is hij de hele tijd...
En het is
tijd,
aan de andere kant van de wereld wel dag.
Ja, precies. Maar in zijn leven.
Ja, oké. Okay.
Dus overdag kan er allerlei naars gebeuren. Maar in de avond... Oh jongens, het is allemaal meegevallen. We can settle it. Net nothing really bad
dat
happened.
Is wel weer interessant om even terug te koppelen op waarom deze podcast Nachtig Mooi heet. Waarom zou hij dat niet hebben dat hij in de nacht zenuwachtig wordt?
Exact. Ja, dat ik denk
er is
dus
gewoon minder activiteit.
Omdat er minder activiteit is. Ik denk omdat het iedereen en alles om hem heen overdag dingen doet. En 's avonds licht en passief is.
Ja.
Maar inderdaad, als iedereen in de nacht dat zou doen, dan zou hij het in de nacht hebben. Dan zou hij overdag.
Ja.
Ik denk dat het is. Ja, nee, maar ik wat ik bedoel te zeggen, die Hugh Laurie die was altijd heel erg blij dat het dan avond werd. En overdag had hij een soort van anxiety. En die kon die inmiddels misschien al wel te meester zijn. Maar op het moment dat hij dat interview gaf, dat was 2013, vond hij dat heel moeilijk.
Ja, ja.
En hij koppelde het aan het protestantisme. Het protestante geloof dat doemdenkend kan zijn. Of in ieder geval heel serieus.
Ja, dat de gereformeerde is natuurlijk, de gereformeerde natuurlijk ja, zeker.
Gaat
ja.
natuurlijk ook uit van erfzonde. Dus je bent als zondige ja. geboren. En je moet je bewijzen. Of je moet goed je best doen.
Oh, maar ja. ja. Mijn oma ja. heeft als verhaal verteld dat haar petekind werd gedoopt. Zo'n babytje. En dat was een katholieke, ja, een katholieke vader had dat kind. En toen zei die priester, duivel, ga uit van dit kind.
Ja, ja, ja. ja, ja.
Dat dat er zo kwaad heeft gemaakt.
Ja, ja.
Dat ze daar de rest van haar leven niet meer overheen is gekomen.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
Dat hoe durf je? Hoe ja. haal het in je hoofd om tegen zo'n babytje te zeggen ja, dat daar klopt. Zonde in zit?
Ja, ja, ja. ja,
en
ja
ik
ja,
moet
ja.
ook zeggen, dat kan me eigenlijk ook wel woest maken.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, 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 ja. ja. Nee, dat snap ik heel goed. Ja. Maar in ieder geval dat, want dat was een katholiek iemand dan.
Ja. Ja,
bij het, bij, je ziet dus vaak bij de... Ja, het ligt eraan. Je hebt natuurlijk allerlei soorten van streng en minder streng katholiek zijn. Maar bij het protestantisme heb je natuurlijk heel duidelijk ook die versplintering. Van ja. gereformeerd tot helemaal vrijzinnig.
Ja.
De uitersten ja. van het spectrum. Ja. Ja. En je ziet dus bij dat gereformeerde of dat zwaardere... Dat
de zwarte kousen en zo.
Ja, de zwarte kousen. Ja. Dus dat ze dan eerder dat doemdenkende, dat het gaat mis en het is allemaal kommer en kwel.
Dus je hebt eigenlijk mazzel dat je niet in een zwaar gereformeerd Staphorst gezin bent geboren, want dan was het misschien nog wel erger
ja,
geworden.
Ja, misschien wel. Ja, of wat je heel vaak ziet, dan had ik misschien heel erg een recalcitrant geworden, weet jij veel.
Oh, ja.
Ik had ook een collega Jan vroeger, ik kan zijn naam wel zeggen, want ik werk nu niet meer met hem. En die was helemaal eruit gekomen. En wat je vaak dan ziet, dat vind ik interessant. Die vaak zie je bij die mensen dat ze heel erg...
Felst.
Ja, dat tegen. Ze heel fel anti ja, zijn. Maar ja. Jan was heel relaxed.
Oké. Okay.
Dat vond ik eigenlijk bijzonder. Dus die was er uitgebroken. En die kon er op een hele gezonde manier mee omgaan.
Ja, ja.
Dus als hij dan iemand tegenkwam in zijn leven... Want dat was toen het geval, daar was ik bij. Die uit die community kwam... Was die heel, oh ja, ja, wat leuk. Ja, ik heb het er vroeger ook.
Ja.
En terwijl juist dat soort mensen worden dan heel fel anti.
Ja.
Die gaan dan in elk gesprek, al wetende, jij komt van die community. Al gaat het over cola, dan willen ze alsnog dat erin brengen.
Ja,
zo
ja.
van, die community is fout, die moet er weg.
Ja.
En hij had dat helemaal losgelaten.
Oké.
Want dat vond ik knap, toch? Als je uit een zwaar community komt...
Ja, ik moet zelf zeggen, ik ben die guy die soms wel eens 2 uur met die mensen gaat staan praten.
Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
Vind ik dat ook leuk. Doe ik op een hele vrolijke en leuke manier.
Ik had een huisgenoot die dat ook deed. Toen kwamen de Jehovah-getuigen langs de deur en die wilden naar binnen...
Ja.
Want dat kwam toen niet uit en toen had hij een nieuwe afspraak gemaakt. Toen kwamen die mensen dus ook.
Ja,
toen was hij het vergeten. Toen
alleen... niet zo vaak binnengelaten hoor.
Nee, nee. Toen was hij trouwens vergeten. Ah. En toen was hij op de... Toen dacht ik, oh, en toen heeft hij dus voor een andere keer een afspraak gemaakt. En toen was hij er wel. Had hij allemaal... En toen zijn ze elitisch binnen. Hebben ze echt een paar uur gepraat gewoon.
Ja, ik ken een andere vriend van mij. Die had dat op een gegeven moment gewoon regelmatig. Dat waren geloof ik zelfs mormonen. Dat weet ik even niet meer zeker.
Ja,
en die kwamen gewoon op een gegeven moment eens in de 3 weken op zaterdag 4 uur lang bij hem thuis zitten. En maanden achter elkaar. Misschien wel jaren. Ik weet het niet.
Voor één gelovige.
Om één zieltje te winnen. Ja, ja, ja.
Hey, trouwens, daar zijn ook hele interessante tokens over. Want mormonen hebben... In Amerika heb je een aantal communities. Die doen dan veel wijverij.
Veel wijverij? Wow.
Ja, die hebben meerdere vrouwen.
Ja, ik ken het. Polygamie.
Ja, juist, heel goed. Ja, maar ik vond het gewoon leuk om die oude term te gebruiken.
Veel wijf.
En dan zie je dus ook zo'n man. En dan heeft hij dus al gewoon 2 vrouwen. Nee, hij had er 3. Hij had er 3. En toen was hij aan het korten met een 4de.
Ja.
En uiteindelijk zag je dus, dan eindigde de show volgens mij. Dan ging hij ook trouwen met die 4de.
Ja, maar ze hebben vaak wel 1 main voor de eerste vrouw. Of is dat ook eigenlijk niet zo?
Zou kunnen, maar die man niet. Die man had met alle 3... En die vrouwen gingen ook gewoon met elkaar om als vriendinnen.
Ja, 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 ja. Dat moet je ook maar kunnen.
Ja, moet je ook maar kunnen.
Ik denk dat daar ook veel dwang bij zit.
Ja.
Dat zit nou helemaal in het geloof. En je moet dat maar oké vinden.
Dat, ik denk...
En anders ga je naar de hel.
Ja, klopt. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En toen was er... Sorry dat ik het zeg. Je had dus dat... Die community die was gesticht door een man. En die had dus ook heel veel dochters bij heel veel, en zoons bij heel veel verschillende vrouwen. En een van die dochters, die volgde je ook.
Ja.
En die was getrouwd met een man. En die dochter zelf wilde niet dat haar man andere vrouwen erbij ging doen. Dus haar vader had die hele community gestart.
Ja.
Maar zij zelf wilde niet dat haar man dat ging doen. En toen zag je die man daar ook best wel een beetje... Een beetje balen. Van, hey, I signed up to have a multiple...
I signed up for this.
Ja, precies. Ja, en je, dat is zo... Dat is echt heel grappig om te zien. Misschien iets voor in de show notes. Hey, maar lieve Jos, wij zitten bijna een uur te praten.
Ja, het zou natuurlijk perfect zijn op 60 minuten tijd.
Exact. Ja, maar we hebben altijd een leader en een outro natuurlijk. Dus dat, ja, ik vrees
nee,
dat...
Nee, ik zeg ook maar wat.
Ja.
Nee, ik vind het goed hoor, Robert.
Ja? Dus willen we nog een conclusie eraan verbinden? Als het gaat om perfectionisme.
Nou, niet per se ik, maar misschien meneer M. Voltaire.
Niet de minste trouwens.
Om eens maar iemand te noemen.
Ja.
Voltaire, heb ik trouwens zojuist geleerd, is niet de naam van meneer François-Marie Arouet.
Precies. Het was namelijk zijn...
Nom de plume. Ik kende dat ook niet. Maar in het Engels heet dat ook wel pen name.
Ja.
En een pen, dacht ik toen, dat is natuurlijk vroeger een ganzenveer.
Ja.
Een plume, een pluim.
Had je heel goed gevonden. Ja.
Denk het hoor.
Ja.
En dat is ook wel natuurlijk een beetje een held van mij. Ik weet niet veel van hem, maar ik weet wel dat hij criticus is van, ja, het christendom.
En
van slavernij, zie ik hier. Dat wist ik eigenlijk.
En hij had volgens mij powdered wigs. Dus dat is natuurlijk ook wel iets wat bij jou tot de verbeelding spreekt.
Powdered wigs?
Nee, in die tijd, je had weinig... douchen deed je niet zo echt. Je had natuurlijk baden, je ging in badwater. Maar het was allemaal een gedoe. Niet iedereen had een huis met lopend stromend water. Dus je was hier minder vaak. Dus je werd vaak eerder kaal. Maar om nog wel viriel en jong en sterker uit te zien, deed je dan een pruik op.
Maar die
waste je niet de hele tijd. Dus als je dan ging je zweten op een warme dag. Maar dan ging je jaren. Want zo'n pruik was heel duur. Dus daar deed je jaren mee. Dus die gingen ze dan steeds met parfum besproeien. Yeah. Zodat je er altijd lekker fris uit bleef ruiken. En de allerrijksten...
Bleef geuren.
Dank.
Ruiken is actief.
En de allerrijksten die maakten ze het liefst van paardenhaar. Dan was je rijk hoor.
Ja.
Maar dan moet je dus 5 jaar met zo'n pruik. Ja. Elke dag. Ja, dat gaat meuren op een gegeven moment. Ja. Dus daarom doe je er wat parfum op. Hè?
Ja.
En make-up waren ze ook niet vies van in die tijd. Hè?
Oh.
Ja. Maar goed, ik wil niks ten nadele van de beste Voltaire. Want jij wilde iets...
Ja, want die vertaalde een zeker Italiaans aforisme. even kijken of dit wel kan kloppen. Ja, dat kan net. Toen was hij wel aan het einde van... Hij is best oud geworden, zie ik. 86. 85. Van 1194 tot 1178 heeft hij geleefd. En in 1177, toen vertaalde hij dus een zinnetje, een aforisme, uit het Italiaans. Il meglio è l'inimico del bene. Wat nu meer bekend staat als the perfect is the enemy of the good.